Ravenhorst en Kolman, een podcast over ouderenzorg. Iedere aflevering een tweeluik over werken in de ouderenzorg. Hoe doe je dit in de praktijk en hoe duiden we dit vanuit de organisatiepsychologie? Elke aflevering de medewerkers aan het woord. Wie zijn ze? Wat doen ze? En waarom doen ze wat ze doen? Luister naar Ravenhorst en Kolman om te ontdekken wat er klopt.
Ik ben René Ravenhorst, organisatiepsycholoog. En samen met Jolien Kolman, bestuurder van het Maandenzand, ga ik op ontdekkingsreis. Vandaag een nieuwe podcast vanuit Team Welzijn van het Maandenzand. En ik heb hier een aantal mensen bij mij in Cultura in Ede in de studio zitten. En die wou ik zichzelf even kort laten voorstellen. Kan je even zeggen wat je naam is, wat je doet binnen het Maandenzand en wat jouw geschiedenis met de organisatie is? Mag ik bij jou beginnen, Hans?
Zeker, mijn naam is Hans Drost en ik ben teamleider Welzijn binnen het Maandenzand. En ik werk bijna 6 jaar. Met veel plezier hier.
Mooi, dank. Daarnaast.
Ik ben Marianne Esveld en ik ben sinds 2021 ben ik gestart bij het Maandenzand. Eerst in de zorg en nu ben ik eerst verantwoordelijke welzijn.
Mooi, dank. En daarnaast.
Ik ben Renate Poot en ik ben medewerker gastvrijheid en welzijn. Mm-hmm. Net iets anders dan alleen welzijn. Ja. En ik werk hier nu 4 jaar, 1 oktober 4 jaar. Ja. Ik ben begonnen met 9 uurtjes en nu... Naar 20 gegaan, dus het bevalt goed.
Mooi. Ja. Ja. Hey, wat, ja, als je dat zegt, wat bevalt er goed om bij het Maandenzand te mogen werken? Wat vinden jullie daar fijn?
Voor mij is het in ieder geval dat ik me heel veilig voel binnen de organisatie. Dus helemaal bij mijn teamleider, in mijn eigen team. Het is, de sfeer is goed. We hebben ontzettend veel lol met elkaar. Ik denk dat dat ook heel belangrijk is, veel lol te hebben.
Mooi. Ja, klinkt als een goede plek.
Dat is het voor mij wel, ja.
Ja. En voor jou, Marianne?
Ja, de sfeer en ook wel de zorg die en het welzijn dus die richting de bewoners wordt gegeven. Daar kan ik me echt volledig bij aansluiten. Dus dat voelt heel goed om op die manier te werken. Mm-hmm. Ja.
Ja. Moet een feestje zijn om daar teamleider te zijn, Hans?
Is het ook, zeker.
Geef er eens wat woorden aan.
Ja, het is een team wat bestaat eigenlijk uit medewerkers die zich met hart en ziel inzetten. Veel omzien naar elkaar, maar bovenal naar de bewoners. En ik hoor woorden als plezier, lol. En dat is ook wel echt wat het team typeert. We hebben het goed samen.
Ja. Gaan we het straks nog even over hebben. Hè? Want, je hoort ook genoeg over teams waar ook gedoe is. Nou, daar wil ik straks dan wel eens iets over terug horen. Ik sla jou even over, Jolien. Ik ga eerst met de dames in gesprek. Wat is de kern van wat jullie doen in je werk? Jij zei al net, hè, vanuit gastvrijheid en welzijn is net wat anders. Wat doe je vooral?
Onze plek is vooral in de brasserie en bij de receptie. En ik denk dat bij de receptie echt heel belangrijk is. Want wij zijn toch het eerste wat mensen zien als ze binnenkomen bij het Maandenzand. Of degene die ze als eerste zien. En dat kan ook zijn als iemand komt wonen in het Maandenzand. Met familie bij een dagopname. En dan is het wel heel fijn om te voelen dat je welkom bent. En dat ze weten dat je komt. Dus het staat ook altijd in onze agenda. Die en die mevrouw komt wonen en die meneer komt. Ja. Dat weet je van tevoren als je de dag begint. Ja. Dus dat, maar ook in de brasserie. Ja, daar speelt zich zoveel af. We hebben de maaltijden, we hebben het winkeltje. We hebben erg veel contact met de mensen. Ja. Met de buurt, familie en bewoners. Ja. Ja.
En wat maakt het voor jou zo'n fijne plek om dit te doen dan? Klinkt als een hele sociale rol die je hebt.
Ja, nou dat is het denk ik ook. Vooral de dag een beetje leuker maken voor de mensen. Mm-hmm. Fijner. Dat kunnen we de hele dag door doen.
Ja. Dus. Ja. Mooi. En voor jou, Marianne?
Ja, wat mijn dag mooi ook maakt is inderdaad dat we bewoner en deelnemers ook bij de dagbesteding vaak met een voldaan gevoel bij de dagbesteding echt naar huis gaan. En ook gehoord en gezien voelen. Mm-hmm. En dat is ook wat we terugkrijgen. En inderdaad, het werken is vooral in de brasserie is het welzijn aanwezig. En dan werken we echt heel veel samen met de gastvrouwen. Yeah. Stemmen we heel veel samen af. We hebben ook de assistentenwelzijn. Die doen het eerste gesprek bij de bewoners als ze komen wonen. En gewoon eens kijken van wie hebben we voor ons.
Mm-hmm.
En bij de dagbesteding is het eigenlijk ook inderdaad... mensen starten bij de dagbesteding. We leren ze vaak daar al heel goed kennen. En heel veel mensen komen daarna ook in het Maanderzand wonen.
Ja,
ja, dat vind ik altijd heel mooi. Want dan zien ze ons weer terug in de brasserie. Omdat we daar ook werken.
Ja.
En dat is een herkenning voor de deelnemers en bewoners op dat moment. En ook als je dan terugziet van er komt er een deelnemer die dan komt wonen in Maanderzand, komen ze de brasserie in en een dikke knuffel aan de bewoner die ze dan herkennen. Mooi. Ja, dat maakt mijn dag echt goed. Ja.
Ja. Even een persoonlijke vraag. Je bent ooit in de zorg begonnen zijn en toen overgestapt naar welzijn?
Klopt, ja.
Hoezo?
Ik merkte dat de zorg eigenlijk niet meer direct bij me past. Het welzijn was toch meer waar mijn hart lag.
Ja.
En ik heb binnen Maanderzand al gesprekken gehad en de kans gekregen om ook te luisteren naar het gevoel. En tot de dag van vandaag geen spijt
van. Goeie keus geweest.
Ja, is echt goed. Prachtig. Ja, ja, echt weer heel veel voldoening bewerkt daardoor. Ja.
Mooi, mooi. Hey, en Ans, even de kern van jouw functie als teamleider. Kan je daar eens wat over vertellen? Welke rol heb jij dan in dit team van welzijn?
Vooropgesteld, het welzijn beslaat heel veel van de dag van jou, van mij, maar bovenal van onze bewoners. En dat zit hem vooral in de mooie dingen, in de feestjes van het leven. om daarvan teamleider te zijn, om een team aan te mogen sturen, Hoe leuk wil je het hebben, zeg maar? Eigenlijk dat is het.
Ja. En we hebben het over in de podcast over welzijn dat klopt. Hè, zorg die klopt. Vanuit de gedachte, ik denk dat jij die kreet ooit, Jolien, geïntroduceerd hebt. Hè, van dat het werkt. Hoe zorgen jullie nou met elkaar dat dat stuk gastvrijheid en welzijn wat je geeft... Wat maakt nou dat dat klopt bij het Maanderzand? Hoe zouden jullie dat uitleggen? Renate?
Ik denk vooral dat het begint bij jezelf en bij je team. Dus als het team klopt en als dat heel goed loopt en de sfeer daar goed is, dan draag je dat ook uit naar de bewoners. Die voelen dat. En er is weinig verloop. We werken echt al heel lang met dezelfde mensen. Dus het is altijd een vast gezicht voor de mensen. En ik denk dat dat vooral klopt.
Ja, dus oprechte aandacht vanuit jouzelf als gastvrouw of als... Hoe zou jij dat zeggen, Marianne?
Ja, deels, ik sluit me aan bij Renate. Ook wel dat het in het als collega's onderling dat klopt. Maar ook wel de zorg richting de bewoners. De ketenen van welzijn die we hebben. Dat we echt kijken naar de bewoner. Hey, wat hoort bij die bewoner? Wat past er? En op die manier meegekeken wordt, zeg maar. Daardoor denk ik dat het klopt.
Ja, keten van welzijn, zeg je?
Ja.
Wat is dat?
Ja, er wordt... echt gekeken naar de bewoner. Dus wat heeft iemand nodig? En om een voorbeeld te noemen, iemand is bij de dagbesteding en komt wonen in het Maanderzand. Wat heeft iemand dan nodig? Is het bijvoorbeeld blijft het nodig dat iemand naar de dagbesteding gaat komen? Of hebben ze juist de dagbesteding in de brasserie nodig, activiteiten? En daarin kijken we van, hey, wat past?
Mm-hmm.
Ja, en wat heeft de bewoner ook nodig?
Dus het is heel erg maatwerk. Maar dat klinkt als dat je ook heel veel te kiezen hebt wat voor soort welzijn je aanbiedt dan.
Ja.
Is dat ook zo?
Ik denk dat jij beter
hebt.
Ook met name een verschil is dat we inderdaad mensen volgen van hey, wat heb jij nodig, inderdaad, zoals Marianne vertelt. En in veel organisaties is de financiering natuurlijk leidend. Mensen worden geplaatst op basis van financiering. En wij kijken naar de mens. Wat heb jij nodig?
Mm-hmm.
Bijvoorbeeld op de Linde is een aantal dames en die, daar ontstaat een echte vriendschap.
Mm-hmm.
Zij wonen alle drie nog thuis. Eén van hen gaat in het Maanderzand wonen.
Ja.
Wat gebeurt er dan bij veel organisaties? Dan mag deze dame niet meer op de dagbesteding. Aanwezig zijn.
Ja.
En wij zien die vriendschap en koesteren dat.
Precies.
En zeggen we van, oh, maar het is juist goed om wel hier te blijven.
Ja, ja. Oké. En dan denk ik, dat kost allemaal extra geld. Dus dan kijk ik even naar Jolien als bestuurder. Wat maakt dat je die keuze maakt om het de mens leidend te maken meer dan de financiering.
Ja.
En hoe krijg je dat?
Was eigenlijk niet heel moeilijk.
Oh.
Het punt is dat bij de wat Ans eigenlijk zegt, was bij het Manezand voorheen ook. Had je WMO-financiering, dan zat je in de WMO-groep. En als je die financiering had, zat je in die financieringsgroep. Terwijl we onze mond vol hebben van persoonsgerichte zorg, het levensverhaal, de ander leren kennen, zorg op maat. Maar eigenlijk laat je de financiering leidend zijn over in welke groep je zit. Dus je kreeg ook echt schrijnende situaties. Je verhuisde naar het Manezand en dan mocht je niet meer naar de Linden. Want dat mocht dan niet meer. En dat je denkt, hé, wat een rare redenatie is dat eigenlijk. Mm-hmm. Als maar iedereen nou gewoon op de plek zit waar die het beste tot zijn recht komt. Dat betekent dus feitelijk, als je thuis woont en je hebt intensieve dagbesteding nodig, dan kan het ook dat je gewoon overdag naar een huiskamer gaat van een van onze vormen van kleinschalig wonen.
Dat gebeurt ook.
Dat kan, ja. Zeker.
Ja.
En dan is dat misschien een manier om thuis het zo lang mogelijk vol te houden, mensen te ontzorgen. Je hoeft ook niet 5 dagen in de week, dat kunnen 4 dagdelen per week zijn. Maar je kijkt veel meer naar wat is de omgeving en waar past, welke vriendschappen. We zien heel veel vriendschappen ontstaan, omdat mensen duurzaam met elkaar verkeren.
Ja.
En we hebben ook keus. We hebben de keten bestaat van thuis tot de Linden, tot de brasserie, de magnolia, de huiskamers. We hebben heel veel vormen van welzijn aan te bieden.
En wie bepaalt dan welk type welzijn past op dat moment voor die bewoner?
We kijken zorgvuldig met elkaar. En ik wijs ook inderdaad naar mijn buurvrouwen. Samen kijken we wat past nou, wat sluit aan. En niet alleen binnen team welzijn, want we doen het met elkaar bij het Manezand. Dus dat betekent ook dat we een eerste verantwoordelijke zorg of uit het wijkzorgteam collega's vragen van, hey, denk nou eens even mee, wat past nou het beste bij deze persoon?
Ik zie je knikken, Marianne.
Ja, nou, ik zit ook aan een voorbeeld te denken eigenlijk.
Ja,
we hebben nu een deelnemer bij de Linden. En er zit ook,
want de Linden is?
Dat is de dagbesteding. En inderdaad van, hey, past het nog? En iemand gaat ook in de toekomst verhuizen naar het Manezand. Dat weten we al. En dat zal ook op korte termijn zijn. We hebben een gesprek gehad met de case manager van, hey, mogelijk kan het helpend zijn dat iemand al deels dagbesteding bij de brasserie gaat krijgen en deels nog bij de Linden. Dan om al wat mensen in het Manezand te leren kennen, maar ook gewoon het Manezand op zich van, hey, ook en familie ook, dat ze ons ook leren kennen en de vragen ook kunnen stellen waar ze tegenaan lopen. Ja. En dan laat je de overgang voor de deelnemer ook heel soepel hopelijk verlopen en sta je ook open voor het contact. Nou ja, als ze toch tegen dingen aanlopen, dat je ook al meedenken, zeg maar.
Ja.
Ja, en dan kijken we daar dus echt wel in van, nou, wat past? Wat past bij de dementie die er is of het ziektebeeld dat aanwezig is?
Ja. Wat me nog wel een kunst lijkt in het werk wat jullie doen, is dat je steeds een inschatting moet maken van wat heeft de ander nodig? Of wat vindt de ander fijn of belangrijk? Hoe maak je die inschattingen? Krijg je daar ook, geven mensen jullie feedback? Of geven mensen zelf altijd actief aan wat ze belangrijk vinden? Of moet je zelf ook toch wel een belangrijk deel van die inschatting maken?
Beide, denk ik. Maar bovenal, we kennen de mensen. We kennen het levensverhaal van deelnemers, van bewoners, van cliënten.
Ja.
En dat maakt dat je op basis daarvan redelijk goed een inschatting kan maken van wat mensen nodig hebben.
Ja, ook het samenwerken met collega's, dus de rapportages, dus echt wel gericht op het welzijn, ook de doelen die erin staan. We echt kijken van, hey, hoe gaat een bewoner of deelnemer, hoe reageert hij daarop? Ja. Dat ook al een beeld geeft. En dan
dus de inschatting van wat iemand nodig heeft, is ook opgenomen in een zorgleefplan
Ja, dat heet een zorgleefplan inderdaad. Ja, dat klopt. En daar wordt het op gerapporteerd, dus daar haal je ook veel uit.
Ja.
En dan ga je daarover ook weer in gesprek met familie of, soms bij de dagbesteding met de case manager, dus net elke plek ook. Maar
Is dat voor jou hetzelfde, Renate?
Voor mij is dat iets minder als in de gastvrijheid. Wij kunnen wel gelukkig sinds een enige tijd lezen in het zorgleefplan en de ECD en rapportages. Maar wij kunnen zelf niet rapporteren. Dat is echt aan welzijn.
Maar de informatie is in ieder geval beschikbaar.
Maar de informatie is beschikbaar, dat is echt heel erg fijn. Want daardoor weet je wel, oh, die mevrouw houdt van puzzelen. Ze is onrustig, ik geef haar een puzzel.
Ja.
Wat voor dingen. En inderdaad ook de geschiedenis van mensen. En dan snap je het waarom mensen soms verdrietig kunnen zijn. Of, ja.
denk ook niet te vergeten de belangrijke rol ook van de gastvrouwen, hè, medewerker gastvrijheid en welzijn. Renate en collega's signaleren zoveel in de brasserie. En dat kan gaan over deze mevrouw heeft eigenlijk behoefte aan een glaasje wijn. En kunnen we dat met elkaar bewerkstelligen? Hè, tot deze mevrouw, mogelijk voor deze mevrouw is het beter om aan die tafel haar maaltijd te gebruiken.
Ja.
Want dat matcht beter precies met
Het zijn continu hele kleine inschattingen die je eigenlijk maakt. Hè? Wat heeft deze mevrouw? Want hoeveel mensen zitten er in zo'n brasserie?
Ja, dat is natuurlijk verschillend. Rondom de maaltijden wel, bij de warme maaltijd tussen de middag wel 60 mensen.
Ja. En je kan niet 60 mensen continu in de gaten houden.
Ja,
van
toch,
wat hebben ze...
dat doen we. Dat proberen we toch wel echt, ja. Ja, ook zelfs, want we hebben, en daar zitten ook wel vaak een stuk of 10 buurtbewoners bij die meekomen eten bij ons. En zelfs daar proberen we...
Ja.
Ja,
en dat zijn dan gasten die mee eten?
Ja, mensen met VPT of mensen die nog zich wel prima redden, maar het heel fijn vinden om niet meer te hoeven koken.
Ja, ja.
Nou ja, het is een begin, het is de eerste stap naar het Maanderzand. Dus, ja.
Als je dit zo hoort, Jolien, doe eens wat beluister je? Wat pik je daaruit als je...
Ja, dat je vooral naar het grote geheel kijkt. En ik zou zelf niks liever willen dat als ik dan oud ben en mijn geheugen laat mij vooral in de steek, laat staan mijn lichaam, dat een ander mij kent. Want ik kan het verhaal vaak niet meer vertellen. Nee. Dus dat er zoveel liefde om je heen is en belangstelling over... Oh, ik snap wel een beetje duiden waarom iemand doet wat hij doet.
Ja.
Want die kennis is aanwezig. Ja.
Mooi.
En dat het ook van thuis tot verpleeghuis is. Dus we hebben ook individuele begeleiding thuis. We hebben laagdrempelige buurt- en wijkontmoetingen. Het Maanderzand is een soort
hybride aanwezig in zo'n hele
wijk.
Ja,
heel fluïde
lijkt het,
zou ik bijna zeggen.
Ja,
ja.
Mooi.
Ja.
Hey, en even de wat... Ik was laatst in een verpleeghuis en daar zei iemand van... die meneer die het gedrag. En daar bedoelde ze mee dat een bewoner was met best wel ingewikkeld gedrag. Hè. En we horen daar wel over dat wel toeneemt. Hoe speelt dat bij jullie in jullie manier van met de mensen samenleven en werken? Hoe kom je dat tegen en hoe ga je daar dan mee om?
Ja, je ziet steeds meer mensen blijven langer thuis wonen. Komen steeds meer met meer zorg ook bij ons wonen. En dan heb je termen als onbegrepen of moeilijk gedrag, weet ik veel. Wij noemen het eigenlijk signaalgedrag. Wij proberen te kijken rondom die bewoner. En dat zijn vaak is de omgeving vaak die dat gedrag uitlokt. Dus we proberen ook vooral te kijken van... wat kunnen wij nou doen aan de omgeving om dat gedrag... rustiger te maken om die bewoner zich meer happy
meer
te laten
comfort te geven. Ja.
Precies, ja. En weet je dat...
Heb je daar eens een voorbeeldje van? Of heeft een van jullie daar een voorbeeldje van? Dat de omgeving kennelijk voor een stuk onrust zorgt... wat je dan langs die kant op kan lossen. Marianne?
Ja, ook wel bij de dagbesteding hadden we een dame... en die was wat verder in haar dementie... waardoor we merkten van de activiteiten die er gebeurden... waren best hoog gegrepen of waren moeilijk te volgen voor haar. En daardoor werd ze ook best wel behoorlijk onrustig. En toen hebben we gekeken van hoe kan dat anders of wat past dan beter bij daar? Nou, we merkten toen, een collega had ook veel gesprek met familie en case manager... en merkten we dat daar ook uit voortkwam dat ze het in de thuissituatie ook veranderde... En toen is ze eigenlijk verliefd alleen naar de brasserie gegaan. En daar merken we dat ze toch... het is gewoon een andere ruimte. Ze kan daar wat meer rondlopen. Heeft wat aanspraak met iedereen. Ja. En dat past ook heel goed.
En dat geeft haar meer rust.
Geeft haar, althans het sluit beter aan op haar ziektebeeld. Ja.
Mooi.
En de bewoner of de deelnemer, toevallig ook van de Linde... die een prettige dag heeft op de Linde. Maar op het moment, zij gaat met het busje naar huis... en er ontstaat een soort onrust. Thuis, wat moet ik? En nu? En dan hebben we inderdaad ook begeleiding individueel. Zij zorgt dat zij op het moment dat deze dame thuis komt... er staat, helpt haar uit het busje... gaat met haar mee naar binnen... En creëert een veilige sfeer om zo echt heel erg aan te sluiten. Of, wat deze dame nodig heeft.
Ja, helemaal. Ja. Tot binnen het eigen huis van diegene.
Inderdaad. Ja,
mooi.
Ja.
Mooi.
Ja. Ja, en we zeggen ook niet voor niks. Hè. We roepen van ons je welzijn scheelt een kilo zorg. Ik denk dat dat ook de essentie is van het hele team welzijn. Van welzijn wat het Maandenzand uitademt.
Mooi. Ja, mooi bruggetje. Dankjewel, Ans. Voor de koppeling met de organisatie. Het Maandenzand, het podcast zetten we neer. Omdat we willen kijken wat klopt er dan in de organisatie. Wat vinden jullie dat er klopt in de organisatie? Hè? Er is een bestuursteam en co. Daar zit een bestuurder in en nog wat adviseurs. Wat merken jullie dat er klopt in de organisatie van jullie werk? Renate?
Ja.
Ja, je mag hem ook even laten gaan.
Ja, nou, dat is wel een lastig inderdaad. Maar het klopt denk ik vooral dat de mensen allemaal heel zichtbaar zijn. Dus of ik nou ICT nodig heb of dat ik Jolien nodig heb of wie dan ook... Het is heel makkelijk te benaderen. De lijntjes zijn kort. Laagdrempelig. Dus je voelt je veilig. Ja. Dat klopt er.
Dat helpt jou in ieder geval.
Voor mij is dat
het, veilig te voelen. En je zegt het helpt doordat mensen makkelijk te benaderen zijn. Ze zijn beschikbaar.
Ja.
Ik weet ze te vinden als het nodig is.
Ja.
Ja. En hoe zou jij het beantwoorden, Marianne?
Ja, inderdaad ook het veilige gevoel. Maar ja, we hadden het over wat klopt er bij een wonen. Maar ook dat wordt echt naar beide medewerkers, vind ik. Zo voelt het naar gekeken. Wat past? Toen ik in zorg werkte, ik merkte een bepaalde onrust. Het was niet meer, daar waar ik altijd werkte, was het niet meer wat het was.
Nee.
Voor mij althans.
Ja.
En dat er met me meegekeken is. Dus er werd ook naar mij gekeken. En inderdaad, de laagdrempelige. In de eerdere organisatie waar ik werkte, merkte ik vaak... dat het echt als een drempel voelde om iemand wat te vragen. En eigenlijk binnen het Maandenzand kent iedereen elkaar. Dus dat maakt het heel veilig inderdaad.
Ja.
Dus dat kan we echt wel bij Renate ook aansluiten. Ja,
ja mooi. Dan zou ik aan Ans als teamleider en zometeen ook aan Jolien als bestuurders willen vragen. Hoe stuur je daar dan op? Want het zijn mooie termen die jullie gebruiken. Klinkt goed. Hoe krijg je dat voor elkaar?
Ik denk dat ook een hele belangrijke is de visie van het Maandenzand. Dus de mensvisie. We hebben te maken met de christelijke zorgorganisatie. Die ook diepste overtuiging heeft dat de mens in wezen relationeel is aangelegd. Dus mensen hebben de behoefte om zich te verhouden tot een ander. En juist dit is in de hele organisatie zichtbaar en voelbaar.
Ja.
Van bestuurder...
Maar dan even heel concreet, hoe doe jij dat dan als teamleider? Want het klinkt geweldig, hè?
Ja.
Maar hoe doe je dat dan
ik probeer,
met jouw team?
Ja. Ik probeer er te zijn. Letterlijk en figuurlijk er te zijn... om te zien, even dat moment pakken van... gaat het goed met je? We doen het met elkaar. En ik probeer te verbinden. Is
door.
Belangrijk. Te verbinden door mensen te koppelen aan elkaar. Om samen op weg te gaan. Dus om kwaliteiten van medewerkers te zien. Oog te hebben voor elkaar.
Marianne, Renate, klopt het een beetje wat ze hier vertelt?
Ja,
in jullie ervaring?
Ja, dat klopt. Hoe druk ze ook is, dat heeft eigenlijk altijd al tijd. Ik verbaas me daar wel eens over. Dan kom ik met een heel stom vraagje over een colafles of zo. En Ans, hoe druk ze ook is, maakt niet uit. Gaat allemaal aan de kant en er komt een antwoord. Dus je hebt nooit het gevoel te veel te zijn.
Dus, nee, absoluut. En wat ik ook echt een kracht vind, is de communicatie. Ans communiceert heel veel aan ons door. En dat geeft rust. Ik merk dat dat heel veel vragen wegneemt. En dat dat heel veel rust geeft. Bij mij in ieder geval.
Hoe werkt dat dan, als je dat zo zegt? Hoe werkt dat voor jou?
Ja, bijvoorbeeld als er een verandering plaatsvindt of als er iets medegedeeld wordt, dan krijgen we altijd even of een mail of als we of tijdens een teamoverleg wordt er ook veel besproken. En als Ans ziet van hé, er is toch behoefte aan meer contact even in het team, dan wordt er een extra teamoverleg ingezet. Dus ik denk dat het contact ook met het team daardoor heel erg verbonden wordt. Dat zo voelt het voor mij. En dat je elkaar als team veel ziet en dat Ans daar ook steeds in stuurt en helpt, zeg maar. Dus we voelen ons als team, kunnen we ook in een teamoverleg bijvoorbeeld ook dingen bespreken. Het is heel open. En ik denk wel dat het een sfeer is die Ans ook aan ons geeft.
Jullie kunnen het wel bevestigen wat zij daarover aangeeft ook. Hè? Ja. Ik zie een grijnzende bestuurder. Hoe organiseer je dit vanuit jouw positie?
Ja, dat is natuurlijk de grote vraag van de podcast. Want je vraagt me heel vaak. Ik heb geen idee.
Yeah.
En dat is onze ontdekkingsreis. Hoe kan het nou zijn dat deze drie mensen dit vertellen? En als bestuurder kan je hier toch alleen maar ontzettend blij van worden. En ook heel dankbaar voor zijn. En ik herken wel van wat jullie vertellen over Ans. Hè, laagdrempeligheid, toegankelijk. Maar ook goede informatievoorziening. En dat ervaar ik zelf weer ook met Ans. Want Ans maakt weer deel uit van het bestuursteam en co. En daar zit Ans weer in. Dus je hoopt altijd als bestuurder dat de informatie die je deelt, dat daarna met iedereen gedeeld wordt voor wie dat relevant is.
Ja.
En dat lukt dus.
Maar ik kan me voorstellen dat je daar wel ergens een bestuurlijk kompas voor volgt. Dus jij doet dit met een bepaalde onderbouwing of via een bepaalde aanpak?
Nou, ik denk dat mensen, als ze goed geïnformeerd zijn, zijn ze sowieso flexibeler.
Mm-hmm.
Dus als Renate bijvoorbeeld goed geïnformeerd is over de nieuwbouw of over een bijeenkomst of wat er ook is, dan kan zij haar rol vanuit de receptie, waarin 100 dingen tegelijk gebeuren, veel beter vervullen. Als ze goed geïnformeerd is waar spullen te vinden zijn, of als ze goed geïnformeerd is wie wat doet, dan kan zij veel beter functioneren. En er zitten hier ook allemaal mensen, dat vind ik ook zo opvallend, die allemaal ongelooflijk hun verantwoordelijkheid nemen. Dat is zo vanzelfsprekend. En dat vind ik ook binnen het Manerzand. Dat geeft een soort verbondenheid. Dat iedereen zich zo verantwoordelijk voelt voor zijn eigen bijdrage.
Wat zouden jullie zeggen als bijdrage wat de bestuurder toevoegt?
Ja, om het voor jullie... en nog heel even terug. Van, hè, wat je zegt van iedereen weet ook waarvoor hij of zij bedoeld is. Dus de kok kookt. De huishoudelijk medewerker is in het appartement van de bewoner. Welzijn, zorg. En dat is duidelijk. En dat is een duidelijke visie. Dat kan namelijk ook anders.
Ja.
Dat een medewerker op een PG-woning moet koken, wassen, schoonmaken. En hier zijn rollen duidelijk. Dat is heel prettig.
Ja, mooi.
En Jolien inderdaad zelf is eigenlijk ook duidelijk. We weten waar we naartoe willen. De toekomst, meerjarenplanning. Dus dat geeft houvast. En daarop kun je zelf ook beter sturen.
Ja.
En het doorgeven aan de teams.
Ja. Ja.
Misschien wel een leuk voorbeeld. Marianne doet ook, die regelt ook de nieuwsbrief. En ik moet elke maand het voorwoord of het voorstukje schrijven. En elke maand krijg ik steeds eerder reminder.
Een aanmaning.
Heb je kopij af. Ja, het zou fijn zijn als de week voor de week voor de week was. En dat spel, zeg maar, dat is, daar kan ik dan zo van genieten.
Ja, mooi.
Dat de medewerker dan denkt, bij mij is tijd vloeibaar, hè?
Ja, ik heb het gehoord.
Dus
ja.
Als de nieuwsbrief op de eerste uitkomt, dan kan het ook nog 's avonds om 10:30 daarvoor. Want dan ben ik nog steeds op tijd.
En dan wordt Marianne onrustig, denk ik, of niet?
Toch? Nou, ik weet nu dat het bij Jolien zo past en dat het altijd goed komt. Maar in het begin kon ik daar wel stress van krijgen. Ja. Dat ik dacht, komt het wel op tijd? Maar nu weet ik, het komt altijd goed.
Ja.
Maar inderdaad, soms denken we ook, stuur een mailtje iets eerder. Wie weet, werkt het?
Ja, precies. Ja. Oké, tot zover de lofkrans voor jullie allen. Hè? Het gaat allemaal prachtig en goed. Waar zit het gedoe bij jullie? Of wat doe je als je gedoe hebt?
Als ik gedoe zou hebben, dan zou ik als eerste naar degene toe gaan waar ik het gedoe mee zou hebben.
Mm-hmm. Maar het klinkt als een hypothese en niet iets wat je elke dag meemaakt.
Nee. Ik zou echt gewoon het gedoe niet weten.
Nee.
Wanneer is er ook iets gedoe, zeg maar. Ja. Je weet elkaar te vinden. En,
Je voorkomt, denk ik.
Kijk, het gedoe is misschien niet het meest goede woord. Maar het gaat erom dat soms heb je belangen die tegengesteld liggen. Of je hebt een prioriteit die verschilt. Ja. Dat kan ook een conflictje worden. En de vraag is inderdaad, van hoe zorg je dan dat dat niet gaat stapelen? Hè? Dat je niet een soort zegelboekje aan het vol...
Nou, we merken bijvoorbeeld wel eens met een bewoner die... gedrag hebben waar we met elkaar is om te kijken van hey, hoe gaan we daarmee om? Daar heeft dan iedereen elk teamlid een andere visie op. En dan is het wel heel erg fijn, merk ik, om even met elkaar te zitten en van hey, hoe kijken we er allemaal tegenaan? En hoe gaan we er nu verder mee om? Anders merk je dat voor iedereen op zich, zeg maar, vragen oplevert. Hoe doet voor mezelf dan van oh, hoe doet de ander dat eigenlijk en hoe moet ik er nou mee omgaan? En het helpt dan heel erg met elkaar te sparren. Dan heb je weer één richting, zeg maar. En je draagt elkaar dan ook. Ja.
En dat is ook jouw ervaring in de afgelopen 3 jaar... dat het een goede werkomgeving is waar niet al te veel gedoe is.
Nee, eigenlijk niet. Want het wordt ook eigenlijk al voorkomen daardoor. Ja.
Hey, en Ans, als teamleider, ik neem aan dat je ook wel te maken hebt met verzuim... wat wel eens een tikje dubieus kan zijn. Of mensen die een beetje gedoetjes hebben. Vrouwenteams schijnen nog wel eens roddelgevoelig te zijn, heb ik me laten vertellen. Wat kom jij hiervan tegen?
Ik kom, ik moet heel eerlijk zeggen, verzuim en teamwelzijn, dat gaat eigenlijk heel erg goed. We hebben te maken gelukkig met weinig verzuim.
Okay.
Gedoetjes wel. Want inderdaad, een vrouwteam, dus dat betekent nog wel eens gedoetjes. Ik hoor Marianne ook zeggen, Renate ook, van teamleden spreken elkaar aan. En af en toe mag ik ook eens meedoen in een conflictje of van Gert.
Ze zijn er wel.
Wat doe jij nou? Ja, af en toe zijn ze er wel. Ja, zeker.
En wat doe je dan?
In gesprek gaan.
Mm-hmm. Jullie praten je suf daar, denk ik, hè? Ik hoor jullie heel veel praten over communiceren en zo. Maar het is ook een belangrijk stuk van je werk, denk ik. Hè?
Ja, gewoon het is een heel belangrijk onderdeel.
Ja. Hey, en we gaan naar een afronding toe. De tijd gaat door. Welzijn gaat ook door en krijgt misschien in de loop van de tijd ook nog wel een andere betekenis. En jullie krijgen een nieuw gebouw met elkaar. Eerst maar eens over dat gebouw waar wat er gaat komen. Wat is de invloed daarvan op welzijn? Hoe zou jij dat als bestuurder zien?
Nou, wat in de podcast over vastgoed, hè, de special die we hebben gemaakt, daar zie je ook dat de visie voor de nieuwbouw door alles heen is gegaan. En die visie die was van begin af aan boven slapen, beneden wonen. En dat betekent dat we een efficiënt gebouw natuurlijk hebben gemaakt en met kortere looplijnen. Maar vooral dat het kwam één op één voort uit de eerste brainstorm sessie over de nieuwbouw. Iedereen wil beneden een kamer hebben aan de tuin. Maar ja, dat kan niet als je hoogbouw maakt. Dus ja, wat wordt dan een sleutel om iedereen zoveel mogelijk dat comfort te kunnen geven? Nou, dat werd dit. Alle huiskamers, maar ook de kerkzaal, de nieuwe dagbestedingsruimte, het krancafé, alles van welzijn. En welzijn is een breed, hè, dus het winkeltje, maar ook een wasserij. Alles komt op de begane grond.
Ja.
Daar is reuring, dat is ook allemaal open en het zit aan een grote tuin vast. Dus alles is in verbinding met elkaar, zoveel mogelijk loopruimte. En net, hopelijk net als thuis van oké, ik moet opstaan, ik moet gewassen worden, ik wil fris zijn.
Ja.
Maar mijn dag heeft structuur en heeft ik heb besteding in mijn dag. En er zijn rustige ruimtes, er komen ruimtes voor beleving, voor iedereen wat.
Ja. Hoe houdt jullie dat nieuwe gebouw bezig? Gaat dat jullie werk veranderen?
Ik denk voor ons wel ook sowieso.
Leg eens uit, Renate.
Nou ja, wij zijn nu voornamelijk te vinden bij de receptie en in de brasserie. Maar de brasserie die verdwijnt hoe die nu is.
Mm-hmm.
Dat is nu de ruimte waar ook de kerkdiensten in zijn en waar alle activiteiten plaatsvinden. En waar iedereen komt eten tussen de middag en 's avonds. En dat gaat veranderen. Dus ik ben nu toch wel beetje benieuwd.
Want die ruimte gaat überhaupt verdwijnen dan?
Ja, het wordt een soort kleinere Grand Café, komt er wel, wat ik begrijp. En daar kunnen mensen wel met bezoek een kopje koffie komen drinken en misschien buurtbewoners komen eten. Maar het is niet zo meer dat wij voor zo'n grote groep mensen het eten verzorgen. En, ja. Dus ik ben een beetje benieuwd hoe dat gaat zijn.
Ja. En gaan ze dan in kleinere groepjes eten?
Ja, in de huiskamers ruimtes, neem ik aan. Ja, ja.
Hans?
Je kan ook, je kunt kiezen natuurlijk waar je gaat eten. Hè. Wil je inderdaad naar in het Grand Café eten? Wil je in een huiskamer eten? Waar pas jij? Waar voel jij je prettig?
Ja, ja. En dat zal nog wel even zoeken gaan zijn dan.
Tuurlijk.
Hoe kijk jij daarna maar zoeken, Marianne?
Ja, enerzijds ook spannend van hey, hoe gaat het allemaal worden? Maar anderzijds ook al kijk er ook wel heel erg naar uit. Dat je eigenlijk nog meer kan kijken van inderdaad, dat bewoners echt kunnen kiezen, zeg maar.
Ja. Nou, hoe mooi. Dat je nog meer te bieden hebt eigenlijk, ja, zeg je. Ja,
ik zie dat wel helemaal voor. Maar dan denk ik, iemand die nu bijvoorbeeld echt niet naar de brasserie wil en alleen eigenlijk heel vereenzaamd op een appartement. En die dan bijvoorbeeld wel naar ja, een rustgevende huiskamer kan of wel een muziekje kan luisteren. Ja, dan heb je zelfs ook die bewoners kun je dan nog meer welzijn bieden. Ja. Dat lijkt me heel mooi. Ja.
Nog meer op maat.
Ja. Ja. Ja.
Dus de fysieke omgeving gaat veranderen. Dat geeft meer mogelijkheden. Gaat de essentie van jullie vak veranderen? Gaat het ooit anders worden?
Nee.
Want? Ik zie jullie allemaal heel nadrukkelijk knikken van nee, dat gaat niet veranderen.
Het leven blijft voor het grootste deel uit welzijn bestaan.
Ja.
En dat zal er altijd zijn.
Ja.
Dus het zal alleen maar meer worden.
Ja.
En ik denk ook zeker in het nieuwe concept, als we boven gaan slapen, beneden is het leven,
ja.
Beneden is de reuring. En dan zijn wij er.
Ja. Ja.
En wij helpen je. En wij zorgen dat je het leven kan leven. Dat je van waarde bent.
Ja.
Zo.
Mooi.
Welzijn.
Ja.
Ja.
En er is nog zoveel meer over te zeggen. Dat gaan we niet doen. We zitten al aan een mooie tijd voor de podcast. Dus ik ga jou zo meteen, Jolien, vragen om even een korte afsluiter te geven. Indrukwekkend wat jullie vertellen. Mooi hoe je de aandacht zo dicht bij de bewoners ziet en zo fijnmazig in staat bent om mensen te kennen, ze te lezen, er te zijn als ze dat willen beneden hè, in de toekomst. Dus indrukwekkend. Dus Ans, heel erg bedankt. Marianne, jij ook. Renate, super gedaan. Dus het was fijn om jullie hier te hebben. En dan Jolien, wil je hem afsluiten?
Ja. Ja, ik word ontzettend blij van dit gesprek.
Ja.
Maar ja, wat je op de podcast niet kan zien, is drie van die hele blije hoofden zo achter de microfoons.
Ik wou dat ik en oud hoeveel... was.
Ja.
Eigenlijk, dat ik een ZZP had.
Ja, ja, ja. Ja. Een mooie indicatie om, ja. Ja. Ja, nee, het is echt vreugdevol. Maar het is ook, ik kan eigenlijk niks toevoegen aan wat Ans net tot slot zei. Het is woonvisie en mensvisie komen wel hier bij elkaar. En wat ik zelf indrukwekkend vind, is bijvoorbeeld een Renate vanuit haar rol moet straks. Dat wordt in de nieuwbouw toch echt even anders. En dat wordt zoeken, dat is spannend. Maar je hoort dan toch ook, weet je, een verlangen bij haar. Terwijl je kan ook anders reageren. Je kan ook zeggen, ja, nou, en het is me allemaal niet verteld. En hoezo en hoe ziet het er dan precies uit? Ja, het punt is, dat weten we niet helemaal. Maar we geloven wel heel erg in wat er gaat komen. En dat komt zeker goed. En de flexibiliteit van hen gaat daar zeker bij helpen. Om het tot echt een succes te maken.
Mooi. Dank je wel. Dank jullie wel. Ja, wat een prachtig verhaal over welzijn binnen het Maandenzand en wat daarin klopt en hoe daar relaties centraal staan. En dat maakt me bijna aarzelend om het eerste punt te noemen vanuit de organisatiepsychologie, want het is bijna existentieel gewoon heel erg relevant. Het wezen van de mens is de relatie. En wat ik terughoor is dat dat op een hele diepgaande manier vormgegeven wordt. Een ander leren kennen is blijven observeren, het levensverhaal kennen. Maar gewoon een ander echt diepgaand kennen, dat vond ik indrukwekkend. Ook als medemens om dat aan te horen. Wat me ook aansprak is dat elkaar kennen is, ja, wat heeft iemand dan nodig? Ja, hoe meer je aanbiedt, hoe meer je mensen ook te geven hebt. Het is niet één shoelbak die er staat, maar er zijn eindeloos veel opties in die keten van welzijn. En dat blijft ook steeds onderzocht worden. En het relationele, dat hoor ik ook wel in de verhalen terug, hoe de collega's met Ans als teamleider omgaan, maar ook met de andere disciplines. De relaties staan centraal, mensen zijn gewoon zichtbaar, de lijntjes die zijn kort, het is heel laagdrempelig. En kennelijk is het zo dat dat stuk binnen het Maandenzand heel veel vertrouwen en heel veel veiligheid geeft. Een tweede punt, en dat is wel meer vanuit teamontwikkeling gedacht, is, ik denk dat hier sprake is van een behoorlijk kansrijke teamopbouw binnen het team welzijn. Enerzijds omdat ze behoorlijk gegroeid zijn, daar hadden we het in het nagesprek over. Inmiddels 25 mensen, maar dat waren er een stuk minder in het begin. Er blijkt veel animo te zijn voor deze in sollicitaties voor deze banen. Dus er kan ook echt kritisch gekozen worden. Marianne gaf nog aan, wat ook mooi is, dat doordat het een relatief nieuw team is in een groeifase, dat je samen de taken kunt ontdekken. Dus dat helpt ook om samen tot een beter team te komen. Maar het is niet helemaal vanzelf gegaan. Als je kijkt naar de start van het team, toen een jaar of 6 geleden Ans en de bestuurder startten, was het echt nog wel zoeken, wat is nou welzijn? En dat moest ook wel echt welzijn zijn. En dat betekende dat mensen die daar werkten ook echt wel van het welzijn moesten zijn, want anders ging het niet goed. En dat heeft aan de voorkant best een stuk selectie ook gebracht, waarin een aantal mensen daar van harte achter zijn gaan staan en een aantal mensen dat gewoon minder zagen zitten of andere keuzes hebben gemaakt. Kansrijke teamontwikkeling gaat ook over een stukje bestendigheid, waarin dit team eigenlijk sinds het begin niet zoveel wisselingen meer heeft. En een laag verzuim en mensen hebben het gewoon naar hun zin. Dus ik denk dat een geluksfactor ook wel is dat er een goed team te bouwen is geweest. Wat niet wegneemt dat het knap gedaan is natuurlijk. Een derde punt wat denk ik heel sterk is dat de informatiestroom heel goed op orde is. En informatie stagneert op allerlei fronten heel makkelijk in organisaties. Zeker ook omdat in de zorg is bekend. Er zijn e-mails, er zijn appgroepen, er zijn mondelingenoverdrachten. Er zijn samenvattingen van alle bewoners wat ze precies wel en niet mogen eten, drinken, weet ik veel wat. Maar niemand kent alle informatie goed. En wat ik hier terug hoor is dat er een hele rijke betekenis aan informatie wordt toegegeven of toegekend. De bestuurder naar de teamleider, naar de collega's, maar ook weer vice versa. Het cliëntsysteem, dat wordt gewoon breed beschikbaar gesteld voor alles en iedereen. En wat ik een mooie vond als het gaat over veranderingen, daar wordt proactief over gecommuniceerd. A, over de verandering zelf, van wat gaat er precies gebeuren. Maar wat ook mooi is, is dat er een heel positief frame geplaatst wordt rondom verandering. Het is leuk, het is kansrijk, we kunnen meer doen dan we doen. Dus de informatiestroom benutten als interventiemiddel om mensen ook mee te krijgen, draagvlak te creëren, et cetera, wordt hier denk ik heel goed benut. En het laatste punt, maar zeker niet het minst belangrijk, en daar was ik wel echt van onder de indruk, is dat ik zie dat welzijn en gastvrouw zijn hier echt een professie aan het worden is. En dat kom ik lang niet op alle plekken in deze hoedanigheid al tegen. Als je kijkt, er is gewoon goed gedocumenteerd wat mensen moeten weten. En op het moment dat onduidelijk is wat nou het goede is voor de bewoner, dan gaan mensen met elkaar in gesprek om samen te zeggen, wat is nou het beste wat we te bieden hebben. En dan zie je dat er een soort gemeenschappelijke norm ontstaat van dit is hoe wij naar deze bewoner willen kijken. En wat ik te vaak zie is dat heel veel goedbedoelende mensen vanuit hun eigen intuïtie en gevoel zeggen, ja, ik denk dat dit goed is voor de bewoner. Terwijl hier zie je echt een genormeerde aanpak die volgens mij ook om die reden die je prima als professioneel zou kunnen duiden. De uitdaging om een breed aanbod neer te leggen, heb ik genoemd, getuigt ook van professionaliteit. Blijven adapteren aan wat is er mogelijk voor deze bewoner, meer dan waar zit de financieringsstroom. Wat ik ook terug hoorde is dat er een continue overdracht is. Wat als de gastvrouw wat ziet of bij de receptie wat ziet, dan wordt dat doorgespeeld. Dus in die zin is de onderbouwing van waarom doet welzijn en de gastvrouwen wat ze doen. Daar staan wel mensen vanuit hun professionaliteit gewoon een hele mooie prestatie te leveren. En ik denk dat dat enorm goed klopt bij het Maandenzand. En dat ze daar heel blij mee mogen zijn.
Dit was een podcast over ouderenzorg. Op naar de volgende. Stuur je vragen naar podcast@maandenzand.nl. Geselecteerde vragen worden in de volgende aflevering beantwoord.